Mijn naam is Octavia Siertsma. Als aanbestedingsspecialist ondersteun ik bedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen. Ik ben de auteur van het handboek Inschrijven op aanbestedingen en ben mede-initiator en trainer van de e-learning Leren over aanbesteden. Een complete e-learning voor iedereen die meer wil weten over het inschrijven op aanbestedingen. In deze podcast vertegenwoordig ik de inschrijver.
Mijn naam is Peter Streefkerk. Als inkoopadviseur begeleid ik aanbestedingen. Soms in de rol van projectleider, soms in de rol van adviseur. Ik vertegenwoordig in deze podcast de zijde van de aanbestedende dienst.
Welkom bij weer een nieuwe podcast. En dan gaat het over zittende leveranciers.
En hoe
zittende
je
leveranciers. Ja, ik zou niet zeggen zittende leveranciers, maar huidige leveranciers, huidige contractanten. Hoe ga je daarmee om? Nou heeft Peter bepaald. Nee, niet er doorheen praten, Peter. Nou heeft Peter bepaald in al zijn wijsheid dat ik de gespreksleider ben. Maar iedereen weet dat ik van zittende leveranciers, daar vind ik wel wat van. Maar goed, ik ga Peter interviewen en iedereen weet, ik zal niet nalaten mijn mening te geven.
Huidige leveranciers. Okay.
Eerste vraag. Hoe ga je om met huidige leveranciers als je een aanbestedingsprocedure start?
Nou, dat is de enige vraag die Octavia stelt vandaag.
Net zoals de rest, denk ik dan.
Ja. Huidige leveranciers. Nou, laat ik eerst even een vraag terugstellen. Gewoon eens een keer voor de verandering. Jij vertegenwoordigt ook wel eens huidige
leveranciers. Ja hoor, heel vaak. Ja.
En wat is jouw ervaring? Op het gevaar af dat je nu de helft van de podcast volpraat.
Maar... Nee, zal ik jou eerst wat anders vragen? Dat vraag ik ook altijd in de podcast.
Ja? Ja?
Als het een aanbesteding is waar de huidige leverancier, de huidige contractant ook gaat inschrijven. Ja. Wat is dan het percentage dat hij kans maakt of dat hij de opdracht wint?
Een quizvraag.
In hoeveel procent van de gevallen wint de zittende leverancier de aanbesteding?
Voor mijn gevoel is dat minder dan 50%.
Ja, dat klopt. Het schijnt te schommelen tussen de 20 en de 30%.
Oh, dat is lager dan ik dacht. Ja. Ik zat op 40.
En dat zit hem dus, en dat vertel ik vaak in ons workshop, dat een zittende leverancier... Maar goed, dat geldt, dan moet ik even de nuance bijgeven voor het segment waar ik mij begeef, het kleinere MKB. Dat zit hem erin, dat die vaak denken, ze kennen me wel en ze weten hoe ik werk. Die roepen geen ondersteuning op. Hebben geen ervaren tendermanagers en ze weten te veel. En dat geldt ook voor grote bedrijven als die inschrijven op een aanbesteding waar ze huidige contractant zijn. En dat maakt het, jij vroeg mijn mening, dat maakt het lastig met inschrijven als je het contract hebt, omdat je vaak meer weet dan er in de stukken staat en in hoeverre moet je daar rekening mee houden.
Dat is één deel van het verhaal. Het tweede deel is, waar we het ook al vaker over gehad hebben, het maximaal aantal pagina's. Wat gevraagd wordt. Dan moet jij kiezen. Dan moet jij kiezen van ja, maar dat moet er absoluut in.
Nee, daar valt nog. Nee, nee. Het zit er meer in de prijsberekening. We hebben wel eens gehad bij een aanbesteding. Ja, bij een aanbesteding dat een aanbestedende dienst zei. Het aantal leveringen schommelt tussen die en dat. Weet ik veel, tussen de 10 en de 20.
Ja.
En wij weten in de praktijk is het altijd onder de 10. Waar moet je dan met je prijsberekening van uitgaan? Wij weten uit het verleden dat er, als de storingsdienst bijvoorbeeld bij komt kijken, dat heel vaak nodig was omdat, of bij beveiliging omdat. Maar dat staat niet in de stukken en wij weten wel dat het nodig is. En daar zit hem de kneep. Nog niet eens in de wensen, de open vragen, de gunningscriteria, maar in de prijs. Wat moet je wel in de prijs calculeren omdat je dat weet en wat niet?
Ja. Jouw reactie snap ik. Zou het echter ook zo kunnen zijn dat een organisatie veranderingen heeft doorgevoerd? Niet zichtbaar, maar dat is al theoretisch een kleine kans dat je als zittende leverancier dat niet hebt meegekregen.
Dat kan.
Maar dat moet ik dan weer...
Kunnen natuurlijk allerlei redenen zijn en... Je moet ook heel kritisch zijn als zittende leverancier. Heel veel leveranciers, als ze al contractant zijn, die zeggen... Ja, aanbestedingsdienst is blij met mij en die willen graag dat ik me inschrijf. Maar daar ben ik altijd heel terughoudend in, want dat weet je niet. Ik bedoel, het is natuurlijk ook een mooi moment om een afscheid te nemen van een leverancier... en een keer met een ander te gaan werken, wat er ook uit de aanbesteding komt. Ik bedoel, dat weet jij ook.
Ja. Maar het proces, laten we ons daarop richten.
Ja.
Dat proces, dat moet... Je moet daar echt aandacht aan schenken. En dat begint...
Aan?
Aan verschillende aspecten. Die ik terugleg nu in de podcast. Bij jou ook. En jij zal daar absoluut een mening over hebben. Het begint met een gigantische open deur. Ik denk 2 open deuren. Zo die van die openslaande deuren. Je kent het wel. Tot aan het plafond. Tijdige communicatie naar de huidige leverancier. Dat die aanbesteding eraan komt. Nou zal die dat over het algemeen weten.
Ik wou zeggen, in een regel weet je dat. De contract loopt af, kan niet verlengd worden.
Nee. Dus,
dat
maar wel...
Dat is bekend. Dat zou geen verrassing moeten zijn.
Nee, maar wel zeggen van... Nou ja, in de tweede helft van het komend jaar... gaan we die aanbesteding publiceren. We zijn bezig met de voorbereidingen. Dan en dan gaan we publiceren. Hang ons er niet aan op. Want er kan ook weer wat tussen komen. Communiceer ook duidelijk wat de verwachtingen zijn tijdens die periode van, nou ja, misschien net voorafgaand aan de publicatie van de aanbesteding en tijdens de aanbesteding zelf. Ik noem bewust even die 2 dingen, want er zijn heel veel inschrijvers, leveranciers, die volgens mij nog steeds niet weten dat ze voordat de publicatie heeft plaatsgevonden ook nog gewoon contact kunnen hebben.
Ja.
Daar zit wel een gevaar in. Dat ze ook dingen gaan proberen te achterhalen van de aanbesteding.
Uiteraard.
Doe jij dat ook?
Natuurlijk. Maar ik zeg ook tegen mijn inschrijvers, of als ze al contractant zijn en de aanbesteding komt eraan. Weet dat je wel met je aanbesteden dienst contact mag hebben over het huidige contract.
Ja.
Maar je mag geen dingen vragen over de aanbesteding die eraan komt.
Nee, en ik heb genoeg voorbeelden gehoord. Waar zowel aanbestedende diensten als inschrijvers daar een beetje mee worstelen.
Ja, maar dat gaat natuurlijk heel makkelijk, heel snel verkeerd. Dat snap ik ook.
Ja, als jij gewoon regulier overleg hebt, ja, dan komt het onderwerp wel een paar keer langs. En ja, dan hangt het ook af van een stukje integriteit. Stukje, oeh, allergiewoord. Het hangt af van hoe integer ben jij aan beide kanten.
Klopt.
Maar dat is de eerste stap.
Ja.
Die volgende stap, die vind ik zelf erg moeilijk. En dat is nog een beetje cryptisch natuurlijk, als ik niet toelicht wat dat is.
Vertel.
Het begrip Chinese walls of firewalls. Firewalls is natuurlijk afgeleid van de IT.
Ja.
Chinese walls staat volgens mij in aanbestedingsliteratuur wel genoemd. Een Chinese wall creëren tussen de afdeling die de aanbesteding beheert en de afdeling die met de zittende leverancier samenwerkt. Ja, ik weet niet hoe het met jou is, maar bij een kleinere organisatie...
Is dat één en dezelfde afdeling?
Ja, dat lukt je echt niet. Bij grotere organisaties, Rijksoverheid, zou ik me dat wel heel goed kunnen voorstellen. Maar als je de mogelijkheid hebt, ja. Maar dan zou ik ook op een gegeven moment zeggen van... Jongens, maak iedereen attent op dat die...
Laat het aan iedereen even weten. En weet wat er speelt en wat de belangen zijn. En wat wel of niet mag en wat gewoon de regels zijn.
En niet delen. Niet delen van vertrouwelijke informatie.
Nee, dat lijkt me wel het minste.
Ja.
Maar volgens mij wat je ziet is dat... In ieder geval in het segment waar ik zit met MKB'ers, wat kleinere MKB'ers... Dat je dan ziet dat aan de andere kant van de tafel de personen inderdaad... die de huidige contractant begeleiden, contractmanagement doen, uitvoering begeleiden, dat die ook bij de aanbesteding betrokken zijn. Ja.
Ja.
Prima.
Ja, meer en meer.
Dat gebeurt. Het is de praktijk. Ja,
contractmanagers. Ik heb denk ik al eerder verteld, ik heb in al mijn laatste aanbestedingen de contractmanagers gewoon in mijn project gehad.
Ja.
En die mensen die weten zoveel, die zijn dus ook essentieel voor... Vind ik
goede informatie.
Voor goede informatie en voor de kans vergroten om een succesvolle aanbesteding te doorlopen.
Ja.
Ja, die moet je er gewoon bij hebben. En dat gescheiden houden, dat gaat echt niet lukken.
Nee. Maar goed, informatievoorziening is denk ik ook van belang van aanbesteden dienst naar inschrijvers. Om te zorgen dat alle inschrijvers dezelfde informatie hebben. Kijk, je krijgt wel eens vragen dat inschrijvers zeggen van... Goh, wilt u ons alle informatie verstrekken die de huidige contractant ook heeft? Dat lees ik wel eens in een nota van inlichtingen. En dan denk ik van ja, dat is leuk. daar kun je volgens mij als aanbesteder dienst weinig mee. Je kunt ook moeilijk alle informatie van de afgelopen contractperiode teruggeven.
Het is inderdaad de derde stap. Ja, dat gaat niet. Dat kan niet, want daar zit vertrouwelijke informatie bij. Dan moet je sowieso niet... Als het goed is er ooit ook geheimhouding getekend. Bij ja, de eerdere aanbesteding. Ik vind het is wel... Maar je haalde het net zelf al bij een eerder punt aan. Je weet als zittende huidige leverancier altijd meer dan de nieuwe leveranciers.
Ja.
Daar ontkom je
in de regel wel, ja.
Ja. Maar je moet als inkoper in ieder geval zelf kritisch genoeg zijn bij alle informatie die je deelt van... Heb ik wel echt alle relevante informatie nu gedeeld met de leverancier? Heb ik niet ergens toch het level playing field, hè, een mooi Nederlands ja. woord, of het woorden, heb ik dat niet verstoord door iets achter te houden?
Ja, klopt.
En kom je daar tijdens de aanbesteding achter, dan denk ik wel dat je een kleine uitdaging hebt, want dan zou het vertrouwen aan de andere kant, bij jullie als inschrijvers, ja, wel eens weg kunnen.
Nou, het is heel lastig, hè. Wat ik wel eens gemerkt heb als wij huidige contractant zijn, dat je wel eens gedurende de vragenronde, na het indienen van de vragen en voordat de nota van inlichting verstrekt wordt, vragen krijgt van de aanbesteden dienst. Goh, hoe zit dit of hoe zit dat? Of wil je dit getal opleveren of dat getal? Ik moet zeggen, heel recent is het bij een aanbesteding van de week ook voorgekomen dat wij een berichtje kregen van de aanbesteden dienst. Van, goh, wat is hier en hier het antwoord op? Willen jullie ons die gegevens verstrekken? Het gebeurt vaker. Dan zeg ik ook van, ja, geef maar gewoon antwoord. Maar je hoeft ze niet wijzer te maken dan zal zijn. Dus we geven antwoord. Maar dat zijn dan andere leveranciers, andere inschrijvers die iets vragen waarvan de aanbesteden dienst het antwoord niet heeft. En die moet dat dus navragen bij de zittende leverancier. Wij zijn ook natuurlijk heel vaak niet de huidige contractant, dus nieuw, dan vraag je ook dingen. En dan krijg je wel eens als antwoord, ja, daar heeft de aanbesteden dienst geen informatie over. En dan denk ik, ga even naar je huidige contractant en vraag dat even na, want die weet dat wel.
En wat zou erachter zitten?
Nou, voorsprong van de zittende leverancier natuurlijk.
Oh. En wat zeg je impliciet?
Nou ja, dat je dan kunt afvragen of er van een gelijk speelveld sprake is.
Ja, ik vraag bewust even door, want dat zijn wel de dingen die er spelen. Ik denk wel, Octavia, dat het heel moeilijk is bij leveranciers die echt in en in de opdrachtgevende organisatie werken. Waar ze zelfs misschien wel, ik weet even niet, schiet me nu geen voorbeeld te binnen, waar ze zelfs kantoor hebben of een werkplek hebben.
Als je kijkt naar schoonmaak of naar uitzendwerk, die zitten ook wel eens in een organisatie. Schoonmaak, die hebben ook vaak een kantoor met, als de grote organisatie is waar mensen van hun organisatie zitten. Zo kun je allerlei situaties bedenken waar een organisatie inderdaad kind aan huis is bij de opdrachtgever. Ja, dan is het voor een inschrijver, een nieuwe partij, is het heel lastig om daar poot aan de grond te krijgen.
Ja, dat denk ik ook.
Tenzij de aanbestedendienst van mening is dat het wel eens tijd wordt om te wisselen. Dan wil het wel.
Ja, maar je moet hier ook als inkoper bewust van zijn dat als je leverancier echt in jouw organisatie werkt, toegang heeft tot bepaalde systemen, bijvoorbeeld bestelsystemen, noem maar op, dat je daar een goede analyse van maakt. En dan maar wel even tijdens de aanbesteding een tijdelijke oplossing bedenkt.
Ja, maar ook vind ik als andere inschrijvers kritische vragen stellen en die willen informatie, dat je die ook gewoon moet, dat je dat dan ook gewoon moet verstrekken.
Ja.
Oké. Okay. En wat is nog meer van belang?
Vierde stap? Ja, ik doe het tegenwoordig in stappen. Nee, ik doe het in deze aanbesteding even in stappen. Alleen. dan komen we toch aan iets formeels. Wat je in elke aanbesteding eigenlijk zou moeten hebben. Een geheimhoudingsverklaring.
Waarom?
En toen bleef het even stil.
Ja, waarom moeten inschrijvers een geheimhoudingsverklaring tekenen? Ik kom dat wel eens tegen, maar dat zijn bij aanbestedingen van Defensie van de politie soms, waarbij het om hele vertrouwelijke informatie gaat.
Ja.
In het verleden ben ik het wel eens tegengekomen bij hele simpele aanbestedingen, dat je eerst inderdaad een van de verklaringen moest tekenen voordat je de stukken kreeg. Maar ik kom het tegenwoordig nauwelijks meer tegen.
Wat zou daarachter zitten, dat het tegenwoordig niet meer gebeurt?
Aanbestedingen zijn natuurlijk gewoon openbaar.
Ja.
Waarom moet je tekenen voor geheimhouding?
Nou, het doet me wel denken aan teksten die ik ooit tegenkwam, van dat je de informatie alleen mocht gebruiken.
Ja, oh, breek me de bek niet open. Dat staat, dat
jawel,
weet jij
dat breek
ook.
Ik wel, want daarvoor zitten we in deze podcast. Zeg
dan
maar.
Staat er op de voorkant van het document dat de informatie vertrouwelijk is, niet gedeeld mag worden, bla 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 bla. En dan denk ik, wat een onzin. Ze delen de informatie ook met externe adviseurs, weet ik veel met wie. Denk jij nou echt als inkoper dat die informatie alleen bij die ene persoon blijft die de documenten van Tendernet haalt? Of van Marcel of waar dan ook?
Dit is een hypothetisch of
idioot.
Nee, zo'n vraag.
Idioot.
Dat gebeurt niet. Ik moet ook wel lachen als daar, wat standaard ook in boeken staat, niets uit deze documenten mag gekopieerd worden. Ik denk van ja, hallo, iedereen weet dat als je een paar woordjes verandert, dat de tekst alweer nieuw is.
En moet eens kijken wat het meeste gejat wordt. Ik wil niet veel zeggen, maar inkopers gebruiken heel veel documenten van elkaar. En dat zou dan wel mogen en wij mogen het niet verspreiden.
Je legt wel wat neer. Nee hoor, geintje, je hebt gelijk.
Ja, dat is toch raar.
Ja, maar het wiel uitvinden aan de aanbesteden kant, dat, ja, je zou jezelf tekort doen. En met de werkdruk die toegenomen is, ja, probeer je zo
dus iedereen
te
aan
werken.
Inkoperskant gebruikt documenten van elkaar, dat snap ik. Maar ja, zet er dan niet op dat wij het niet mogen vermenigvuldigen of niet mogen verspreiden of wat dan ook. Want dat is natuurlijk onzin. En zo'n geheimhoudingsverklaring, heel eerlijk, ik ben in het begin wel eens tegengekomen wat ik zei. Moest je eerst een document tekenen en dan kreeg je de aanbestedingsdocumenten. Maar, nou, ik kom het niet vaak meer tegen.
Nee, je ziet in volgens mij de toepassing van de Defensiewet betekent dat je een niet openbare procedure doet. En in feite krijg je dan in de selectiefase de overal informatie en pas naar de hand.
Ja, dus klopt.
Zo zou je het op kunnen lossen als het, maar je noemde terecht organisaties waar het wel aan de orde kan zijn.
Nou, dat snap ik wel.
Nee. Maar dan is er ook een veiligheidsaspect aan de orde.
Ja. Maar het meest ingewikkelde lijkt mij de beoordeling. Ik bedoel, je hebt een aantal mensen zitten bij de aanbesteden dienst, die kennen de huidige contractant en die wrijven zich in de handen, want die willen die graag weer, want dat is lekker werken. Met hun, hoe zorg je dan dat dat objectief gebeurt?
Ja, dat is een wezenlijke vraag. Stap 5. Objectieve beoordeling.
Vertel.
Ik denk, om gelijk het weer even terug te geven, ik denk dat je dat nooit helemaal kunt voorkomen. Richard Lennarts en Theo van der Linden hebben daar ooit een document over gemaakt, gebaseerd op het werk van meneer Kahneman.
Mm-hmm.
En daar zit gewoon heel veel in. De mens kan zijn geheugen niet uitschakelen. Dat is, hoe noemen ze het met een duur woord? Biased? Nou ja, in ieder geval, ik bedoel, dat heeft iedereen.
Ja.
En dat betekent wel dat de inkoper daar continu opmerkingen over moet maken. Klinkt vervelend, maar dat doe ik ook bij de eerste toelichting over, jongens, we gaan straks beoordelen. Wees je ervan bewust dat jij meer weet dan in de documenten staat, in een aantal gevallen. Niet voor het hele beoordelingsteam. Dat herhaal ik altijd in ieder geval in de workshop die ik geef. Want ik geef voorafgaande aan de beoordeling aan de beoordelaars ook nog een workshop.
Mm-hmm. Hoe ze moeten beoordelen?
Ja, ik neem ze mee in de hele aanbesteding nog even terugkijkend op hoofdlijnen. En dan de beoordeling nauwgezet uitwerken.
Mm-hmm.
En daar staat het ook gewoon een paar keer in. En een van die dingen die daarin staat, maar ja, Octavia, jij weet ook, dat kan je nooit van zijn levensdagen controleren. Ga niet met elkaar overleggen over beoordelingen.
Ja, maar dat is natuurlijk niet na te gaan.
Dat is nooit na te gaan. Maar je moet het wel zeggen. En Ik denk dat een aantal collega's, of ze komen elkaar tegen bij de koffieautomaat.
Ja.
Joh, heb jij dat gelezen? Nou, dat kan echt niet hoor, die leverancier aan.
Maar uiteindelijk is het natuurlijk aan de inkoper. Elke beoordelaar moet zijn beoordeling op papier zetten. En die moet aangeven waarom hij iets goed vindt of niet goed, ja, of wat dan ook. Uiteindelijk is het aan de inkoper om te zorgen dat daar goede motivatie staan. Goede redenen waarom een inschrijver 10 punten verdient of 4 of 0.
Ja, gerelateerd aan de tekst. Juist. Wat erop geschreven is.
Juist.
Dat is het enige waar aan gerefereerd mag worden. Want volgens mij kennen jij en ik rechtszaken waar dingen in de afwijzing stonden.
Die niet bij de beoordeling.
Die niet in de tekst hadden gestaan.
Klopt. Ja.
En die mee waren genomen. Ja, ik denk dat het iedere inkoper misschien wel eens een keer gebeurd is. Dat je er overheen hebt gelezen, dat je al blij bent dat er een argumentatie is.
Ja.
Maar ja, je kunt het wel raden, luisteraars. Dat zijn rechtszaken die niet goed zijn afgelopen voor de aanbestedende dienst.
Nee, want daar klopt er iets niet.
Want
maar
klopt er iets
maakt,
niet.
Maakt het ook nog uit, Peter? Want de beoordelaars die beoordelen de gunningscriteria van de kwaliteit, de open vragen, de wensen.
Ja.
Maakt het nog uit of dat voorzien van bedrijfslogo en hun uitingen wordt ingeleverd of anoniem? Dat ze niet zien wie wat ingeleverd heeft?
Nou, er was een aantal jaar geleden inderdaad een beweging die zei van alles moet anoniem worden aangeleverd. En volgens mij is het grootste gedeelte daar al van afgestapt. Omdat je kunt je logo's weglaten. Maar aan bepaald taalgebruik of een methodiek herkennen de meeste mensen toch de leveranciers.
Ik kom het nog vrij vaak tegen hoor.
Ja? In welke vakgebieden misschien?
Dienstverlening. Maar dan staat er in algemene zin bij, heel nadrukkelijk, dat uit de tekst niet af te leiden is wie de organisatie is. En er staat dus inderdaad soms bij logo's, kleurgebruik of wat dan ook. Maar er mag niet uit de tekst te herleiden zijn wat de afkomst van de organisatie of welke organisatie het is. In de meest brede zin. Maar dat maakt het dus ook heel lastig. Want als je iets wil vertellen over een bepaalde referentie in relatie tot, of een andere opdracht in relatie tot deze opdracht. Het maakt het wel ingewikkeld, moet ik zeggen.
Ja, want een bepaalde werkwijze. Stel dat jij die zittende huidige leverancier bent. En met jouw huidige werkwijze, die misschien uniek is, misschien niet, maar waar jij wel de grootste waardering voor krijgt. En je werkt die uit. Ja, dan zal de beoordelaar zien van, hey
zo dat werken is Pietje Puk. Ja.
Zo werken we al.
Ja.
Eén op één.
Ja.
Dus ik vind dat een giga moeilijke uitdaging.
Afweging.
Ja, afweging, ja, nee. Ik denk dat, jij ziet dus vaker, maar ik redeneer natuurlijk vanuit mijn eigen opdrachten. Ik kan me niet meer herinneren dat ik dat gedaan heb de laatste 8, 9 jaar.
Oké. Okay.
Ik heb het 1 keer gedaan, denk ik.
Ja, hebben wij nog meer te zeggen over zittende leveranciers?
Ik denk dat het heel veel te maken heeft met bewust maken van hoe integer je moet zijn aan de beoordelende kant.
Ja.
Dat je niet met elkaar gaat overleggen. Dat je alleen maar alles beoordeelt wat in die documenten staat. En dan nog, Octavia, noem het even een 5-puntsschaal. Waar je de verschillende cijfers hebt, maar ook die toelichting daarop. Het is niet te bepalen of iets uitstekend is of goed of... Dan kan er nog zoveel tekst in staan. Dat maak ik ook wel eens mee. Ik bedoel, daar kun je het best nog wel dingen in fietsen. Als beoordelaar. Ja. Hoe groter het beoordelingsteam. Hoe kleiner de kans is. Dat zich dit voor gaan doen.
Ja, dat klopt. Dat is natuurlijk ook wel zo. En dat is ook van belang. Dat klopt.
Ja, waarmee we niet willen zeggen dat je 10, 20 mensen moet laten beoordelen.
Nee, maar, want dan krijg je zo'n Poolse landdag, noemen ze dat geloof ik, hè?
Ja.
Dat is ook niet handig, maar een groter team is natuurlijk inderdaad wel, als dat binnen een aanbesteden dienst mogelijk is, is natuurlijk wel handiger.
Ja.
Oké, had jij nog een laatste toevoeging?
Nou, ik wilde eigenlijk zeggen, vind je dat geen mooie afsluiting van deze podcast?
Ik vind
podcast?
Een uitstekende afsluiting van deze podcast.
Dan zijn we het weer eens.
Dank voor het luisteren en tot een volgende keer.